Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars bij Radio Signaal van 28 maart. Mijn naam is Renk van Ooyen. In deze uitzending praten we met Julia Eimker over 12 jaar burennetwerk in Amsterdam. Achter vraag en aanbod zit een breed netwerk aan zorgaanbieders die met bewoners de tijdsgeest van het vragen en zorgen samenbrengen. Kunst is zeer bevorderlijk voor welzijn en zorg. Moeten we dit nu serieus opnieuw gaan uitleggen? Niet aan Cordaan. Het aandeel kunst in de zorg is volwassen geworden. En we praten met Elisa Perez van Cordaan, die volwassen kunstenprojecten in de zorg aanbiedt. Morgen start in Galerie Beeldend Gesproken in de Hallen een cursus levensverhalen schrijven. Gegeven voor 55-plussers, moet ik erbij zeggen. Gegeven door schrijfster Wilma van den Akker. Met haar praat ik over de kunst van het schrijven en over je eigen bestaan. Wat vertel je en wat laat je weg? We luisteren straks naar een column door Nienke van Zwol. Het is de kunst om het met beleid te doen, getiteld. Nu eerst agenda en mededelingen, gelezen door Janine.
Agenda en mededelingen van 11 april. Agenda. Los. Vanmiddag om 4 uur kunt u in Theater CC Amstel de voorstelling bekijken van theatergroep Los. De verhalen van echte mensen met echte uitdagingen. Soms zijn deze zichtbaar, zoals bij Kalien die in een rolstoel door het leven rijdt. Maar vaak zijn ze nog onzichtbaar. Het theater vindt u aan het Culianplein nummer 1 in de Pijp. Ga voor kaarten en andere speeldata naar https://komnaarlos.nl. Zelfbeschikking. Wat betekent zelfbeschikking voor biculturele LHBTIQ+ personen en hoe te reageren op discriminatie en marginalisatie? Op 18 april om 7 uur organiseert New Metropolis Nieuw-West een avond over inclusiviteit, sociale veiligheid, zelfbeschikking en intersectionaliteit binnen de leefwereld van biculturele LHBTQ-personen worden besproken. Kom langs, luister en praat mee. Reserveer een plekje via de website van New Metropolis. Het adres is Burgemeester Rendorpstraat nummer 1. Het programma is ook online te volgen. Terug naar mensgericht werken. Op donderdag 18 april om 19:30 bent u welkom in Pakhuis de Zwijger voor een avond over mensgericht werken. Hoe kunnen we deze benadering terugbrengen in het onderwijs, de zorg, jeugdhulp, kinderopvang, maar ook in het beleid? In onze drang om het goed te doen binnen het onderwijssysteem zijn we vast te komen zitten in patronen die onwenselijk zijn. Denk mee en kom naar het Pakhuis, Piet Heinkade 179. Reserveer gratis een plekje. Online volgen kan ook. Alzheimer Trefpunt bijeenkomst. Op 16 april bent u van 4 tot 17:30 welkom in het Zonnehuis Menno Simons. Gastspreker Louise Jobsen is van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Zij vertelt over de mogelijkheden en onmogelijkheden van euthanasie bij dementie. Het trefpunt is bedoeld voor mensen met dementie en voor belangstellenden. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Zonnehuis Menno Simons vindt u in de Noord-Hollandstraat 17A in Buitenveldert. Wilt u meer weten of is vervoer voor u een probleem? Dan kunt u bellen naar Namerita van Onna. Bel naar 020-517-1013. Wat kun je doen als je je even niet zo senang voelt? Het roze stadsdorp Amsterdam organiseert samen met Thrive Amsterdam op dinsdag 23 april een bijzondere bijeenkomst over mentale gezondheid voor en over ouderen met een queer lifestyle. Thrive organiseerde eerder enkele focusgroepen over mentale gezondheid met Amsterdamse queer personen en professionals uit zorg en welzijn. De uitkomsten daarvan worden deze middag besproken. De middag is van 3 tot 5 uur in de gymzaal van de voormalig Stadstimtuin. 4 tot 6 in de Weesperpleinbuurt. Aanmelden kan tot 20 april via thriveamsterdam@ggd.amsterdam.nl. Mededelingen. Interview Aniek Timmerman van Team Para-Atletiek. Tijdens het Sportgala Amsterdam in december 2023 nam directeur Aniek Timmerman van Team Para-Atletiek de Amsterdamse pluim 2023 in ontvangst. Ze kreeg deze als erkenning voor al het werk dat de kleine stichting de afgelopen jaren heeft verzet. Aniek zegt over de pluim: deze geeft ons de stimulans om verder te gaan, maar hopelijk ook de bekendheid en erkenning om nog veel meer mensen te bereiken. Op de website van Cliëntenbelang Amsterdam leest u nu een interview over de motivatie en ambities van Aniek en haar team. Gratis spreekuren in uw gemeente. Ombudsman Metropool Amsterdam houdt gratis inloopspreekuren. Hier kunt u ook een klacht indienen. Er is iedere week op dinsdag van 9:30 tot 11:30 een spreekuur in het kantoor aan de Jacob Bontiusplaats in Amsterdam. Op andere dagen en tijden zijn er ook spreekuren in Almere en Zaanstad. Bekijk het overzicht op de website. Alle inwoners van de aangesloten gemeente kunnen op alle spreekuren terecht. En dit waren agenda en mededelingen. Terug naar Renk.
En kijk je op het web naar burennetwerk.nl, dan kom je in een netwerk terecht waar je best warm van wordt als je een buur bent en je wil graag helpen. Of je bent een buur en je vraagt iets aan een andere buur. Dan kan je daar terecht. Ik heb geteld 86 vraagadvertenties op de site Julia.
Ja, klopt. Dus jij zou het beter weten dan ik. Ik heb het niet zo helder, maar...
Ah, daar is de microfoon ook. 86 vraagadvertenties. Het ziet er heel particulier uit. Hè? Alsof iemand gewoon uit de buurt heeft gedacht: ik ga vraag en aanbod samenbrengen. Mm-hmm. Het ziet er heel kleinschalig uit. Is het dat ook?
Nee, zeker niet. Je ziet misschien nu 86 vragen op de website staan. Ik heb even in het jaarverslag gekeken vandaag van vorig jaar. We hebben in dat jaar 2600 vragen kunnen oplossen voor mensen. Ja? Inderdaad, door vraag en aanbod samen te brengen. En daar gebruiken we de website voor. Maar we benaderen onze vrijwilligers ook gewoon per mail om te vragen van: hey, wil je dit oppakken?
Want hoe lang blijft een advertentie gemiddeld staan?
Ja, verschilt. We zoeken 2 weken echt actief naar vrijwilligers. Dus dan vragen we dus op de persoon af van: wil je dit doen? Ja? Mocht het dan niet lukken, dan blijft hij op de website staan voor nog een paar weken. En dan zoeken we in ons netwerk bij andere organisaties of die misschien kunnen helpen.
Oké, dus je verwijst mensen wel door. Het is niet zo dat als een vraag wordt aangeboden waar geen antwoord op is, dat ze toch maar achter de planten blijven zitten.
Nee, we bieden altijd een oplossing. En ja, ik denk dat is ook erg belangrijk als informele zorgnetwerk, dat je naar elkaar doorverwijst en samen vragen oppakt. Want burennetwerk is een hele laagdrempelige vorm van vrijwilligerswerk. Mm-hmm. Wij proberen heel erg te denken vanuit de vrijwilliger, van wat is leuk voor hem, wat willen ze doen. Maar je ziet gewoon binnen de zorg zijn er problemen en komt er steeds meer druk op. Ja, en dat zijpelt gewoon door naar het vrijwilligerswerk. Dus dat vraagt steeds meer van een vrijwilliger. Dus we krijgen heel vaak vragen binnen die niet passen bij de goede buren. Zo noemen we dan onze vrijwilligers.
Ja.
Dus dan is het voor ons belangrijk om goed verbonden te zijn met andere vrijwilligersorganisaties die bijvoorbeeld meer doen of hun vrijwilligers trainen op het gebied van dementie of psychiatrie.
Ja, vraag je nogal wat van vrijwilligers ook, hè?
Zeker, en die vraag wordt ook steeds groter. En wat wij ook als beroepsgroep zien, zo van de gemeente stuurt steeds meer naar onze kant op. In hoeverre kunnen we dat probleem oplossen? In hoeverre moeten we zeggen van: hey, we moeten onze vrijwilligers beschermen. We geven dit weer aan jullie terug.
Ja, want is het dan ook zo dat mensen die een advertentie plaatsen, een vraagadvertentie, dat die eigenlijk ergens in hulpverlening zouden moeten, een plek zouden moeten hebben?
Vaak hebben ze dat ook al.
Ja, okay.
Ja, we krijgen heel vaak aanmeldingen via bijvoorbeeld thuiszorg of via de buurteams als een soort van extra ondersteuning. Dat maatje, dat de boodschappenhulp, buiten wandelen, et cetera. Maar heel vaak is er al een professional betrokken.
Ja. En ik heb even gekeken op de website en meerdere keren natuurlijk. Het valt op dat er heel veel dames op leeftijd zijn die een hulpvraag hebben.
Ja. Dames specifiek was mij niet van bewust, maar er zijn inderdaad heel veel mensen op leeftijd die hulp zoeken. Ja, zeker. Ja, ik denk vergrijzing is een gigantisch thema binnen Amsterdam natuurlijk. Dementie ook steeds meer. En je merkt gewoon dat mensen een klein netwerk hebben en soms ook klein budget om hulp in te schakelen die ze nodig hebben. En dan komen ze bij ons terecht.
Ja. En waarschijnlijk is een deel van de verklaring ook dat vrouwen over het algemeen wat ouder worden dan mannen.
Ja.
Dus, maar dat betekent dus ook dat er meer vrouwen zijn die de ziektes van deze tijd aan het krijgen zijn. Hè? Vormen van dementie, Parkinson. Het is vandaag de dag van Parkinson.
Ja, dat is vandaag. Ja.
Je had het net over vrijwilligers koppelen aan zorgvragen. Mm-hmm. Zijn we verwend eigenlijk als vrijwilligers in Amsterdam? Hebben we heel veel eisen?
Goede vraag. Nee, dat zou ik niet zeggen. Dat doet echt tekort aan de vrijwilligers die we hebben in Amsterdam. Er wordt echt zo gigantisch veel gedaan door vrijwilligers in Amsterdam.
Ja.
Ik denk ook nog veel meer dan wij bewust hebben in kaart. De gemeente houdt heel erg van cijfers. En die publiceren daar ook rapporten over. Van heel veel vrijwilligerswerk er wordt gedaan per jaar. We hadden vorig jaar berekend dat we zorgen voor 48.000 uur aan vrijwilligerswerk binnen Burennetwerk alleen.
Ja, ja.
Maar ik denk, er zijn ook heel veel dingen die gebeuren in de stad die we niet tellen als vrijwilligerswerk. Of dat mensen niet denken van ik ben vrijwilliger.
Ja, mantelzorgen bijvoorbeeld.
Mantelzorgen, dat zou je ook, precies. Ja, dat is in zekere zin ook vrijwilligerswerk.
Ja. Ik ben zelf ook betrokken bij het werven van vrijwilligers in mijn werk. En ik merk wel dat de vrijwilliger van nu een hele andere is dan die van 10 jaar geleden. Wat ik bijvoorbeeld merk, vooral bij jongere vrijwilligers, is dat ze niet een taakje willen om te doen, maar het liefst een project van 3 maanden en dan lekker knallen en dan door naar het volgende. Is dat iets wat jullie kunnen faciliteren aan vrijwilligers? Kun je daar iets mee?
Ja, bij Burennetwerk zeker. Ja, we proberen echt te denken vanuit de vrijwilliger van wat vind jij leuk als je het leuk vindt om 2 maanden boodschappen te doen voor iemand. En als je er daarna weer klaar bent. Gelukkig hebben we dan 1800 andere vrijwilligers klaarstaan die het wel kunnen doen. Maar het is inderdaad wel de vraag van mensen gaan wel een soort van persoonlijke band aan met degene die ze helpen. Wat betekent dat voor iemand die wordt geholpen dat iemand na 2 maanden weer doorgaat en dat je steeds weer iemand anders moet zoeken?
Ja.
Maar ik denk bij iemand met een klein netwerk zonder mantelzorger, dan ben je daar gewoon afhankelijk van.
Ja, wat me opviel is dat er staat ook op jullie website, vragen worden niet alleen door bewoners, maar ook door hun mantelzorgers aangemeld. Maar dat betekent dus dat mantelzorg nodig hulp nodig hebben bij hun mantelzorg. Dat is, ga je dan op een stoel zitten waar eigenlijk professionele zorg thuis hoort?
Dat is ook weer een discussie in het werkveld. Ja, daar denken mensen verschillend over.
Ja.
Maar je ziet wel bijvoorbeeld veel mensen die mantelzorgen hebben. Iemand die bijvoorbeeld thuiszorg krijgt. Nou, afgelopen jaren, de thuiszorgmedewerkers mogen steeds minder doen. Die krijgen ook steeds minder tijd. Die mogen niet meer even boodschappen doen of weet ik veel wat. En je merkt dat die mantelzorgers, die werken vaak ook gewoon heel veel. En die hebben gezinnen waar ze verantwoordelijk voor zijn. Dus die kunnen ook vaak niet de tijd besteden aan hun ouders of wie dan ook die ze nodig hebben. En juist daarom inderdaad willen wij dan weer mantelzorgondersteuning faciliteren als vrijwilligersorganisaties om dat weer te ontlasten. Maar je bent inderdaad steeds weer gaten aan het opvullen. En het gaat steeds verder naar boven in die zin, naar formele zorg.
Ja, want het is wel een concept dat echt bij deze tijd hoort. Hè? We hebben heel lang gezegd, de regering is eigenlijk nalatig. Er vallen overal gaten, bezuinigingen. En we gaan het dan maar zelf doen. Maar inmiddels zijn we zover dat we hebben gezegd, hey, hallo, we hebben dit wel zelf gedaan. Snap je? Dat is de trend ook in de toekomst, dat mensen steeds meer zelf gaan doen in eigen kring, in eigen omgeving. Hoe spelen jullie op die trend in als Burennetwerk?
Ja, misschien niet eens heel erg. Omdat wij ons. Ja, wij proberen echt te denken vanuit vrijwilliger en niet vanuit wat is er nodig. Wat ook wel echt een knelpunt is hoor. Want we zijn vaak in de wijk en je ziet gewoon de nood en je ziet de vraag die er zijn. Maar tegelijkertijd denk ik van als wij onze goede buren willen behouden, dan moeten we zorgen dat het voor hen haalbaar blijft en leuk blijft om dit te doen. Anders gaan die alleen maar weg.
Ja.
Dus daar raak je ze gewoon mee kwijt. We zijn betrokken bij een heel aantal platforms van informele zorgorganisaties, ja, waar we dit als beroepsgroep kunnen bespreken en kunnen kijken van welke organisatie doet het wel.
Okay, kun je er een paar noemen? Want het ziet er aan de buitenkant uit als een particulier initiatief, maar er zit een gigantisch netwerk achter. Ja, waar moet ik aan denken?
Nou, in elk stadsdeel van Amsterdam heb je een platform informele zorg. Dus dat is een platform waar we als informele zorgorganisaties één keer in de 6 weken bij elkaar komen. Bespreken we ontwikkelingen in het stadsdeel. Kijken we van waar zien we gaten, waar lopen we tegenaan. En dan, ik ben toevallig voorzitter van het platform in Oost.
Ja.
En dan ga ik weer met de gemeente in gesprek van, we signaleren dit. Wat kan de gemeente hierin betekenen? Wat wordt hier van ons gevraagd? Welke andere partners kunnen we hierbij zoeken? We zitten vaak ook met managers van buurteam aan tafel, managers van formele zorg.
Zeer goed genetwerkt.
Ja, zeker. We zijn echt helemaal ingebed in alles. Maar dat is ook nodig, omdat je kan als informele zorg niet op jezelf staan.
Ja, goede afsluiting ook, denk ik. Jullie bestaan 12 jaar. Misschien nog een laatste vraag. Hoe ziet Burennetwerk eruit over 12 jaar? Zou je in de toekomst kunnen kijken? Wat is er dan veranderd?
Misschien een gekke droom. Ik hoop eigenlijk dat we dan niet meer bestaan en dat we niet meer nodig zijn. Ja. Ons doel is namelijk dat iedereen in Amsterdam gewoon in verbinding raakt met zijn buren en meer naar elkaar gaat omkijken. En wij bestaan omdat het niet vanzelf gebeurt. En ik hoop eigenlijk dat het meer vanzelf gaat en dat mensen gewoon durven aan te bellen bij een buurman als ze bijvoorbeeld nieuw in de stad zijn, om zich even voor te stellen en te kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. En dan zijn we er niet meer.
Nou, dus, toch is het een mooi en warm initiatief. En ik ben blij dat het bestaat. Julia, mag ik je hartelijk danken. Burennetwerk.nl is waar je kunt kijken. En we gaan luisteren naar muziek. Aryan Valley of the Queen. Van de rockmusical Into the Electric Castle van Arjen Lucas. Hè, van een flink aantal jaren geleden weer. En de stem die kunt u herkennen als die van Anneke Giersbergen van The Gathering. We gaan luisteren naar de column door Nienke van Zwol.
Ja, dankjewel. En de titel is: Het is de kunst om het met beleid te doen. Dat was het door mijn broer en mij gehate zinnetje dat mijn vader gebruikte als wij gehaast of ongeduldig een band plakten zonder de solutie te laten drogen, een stapel borden naar de keuken vervoerden zonder het bestek op het bovenste bord te verzamelen of sinaasappels persten zonder het prutbakje af en toe even leeg te halen. We weten allemaal wat er dan gebeurt. En ja, dat wisten we als opstandige puber ook heus wel. Maar je zoekt grenzen op en bent jong en onbezonnen. En je hebt een magic touch, denk je. Dus als die band na 2 minuten fietsen weer plat was, de hele stapel borden met bestek en al via jouw nieuwe witte trui op de grond belanden en de citruspers het sap via de zijkant op het aanrecht deed stromen, dan was het allerlaatste wat je wilde horen je immer verstandige, maar bloedirritante vader, die je nog even invreef dat je weer ongelooflijk onhandig en ongeduldig te werk was gegaan. En dat je nog mijlenver verwijderd was van de volwassenen die je zelf al lang en breed dacht te zijn. Mijn vader, de lieverd, is al vele jaren dood. Ik ben zelf moeder van 2 verse ex-pubers die vrij aardig terecht lijken te gaan komen. En natuurlijk, hoe kan het ook anders, heb ik het gehate zinnetje ontelbare kinderen keren aan mijn eigen kinderen voorgeschoteld. In alle hiervoor genoemde en nog vele andere situaties. Want wat je ook wil of doet in het leven, het is ook de kunst om het met beleid te doen. Zelfs een routineklus als bijvoorbeeld de afwas. Altijd blijven opletten, want voor je het weet breekt er een glas. Of de deur uitgaan naar je werk. Heb ik wel of niet het koffiezetapparaat uitgezet? Terug naar binnen maar weer. Kan je allemaal voorkomen door met beleid te werk te gaan. Geduldig en stap voor stap. Duurt wat langer, maar gaat nooit mis. Helaas gaat deze wetmatigheid niet op als we het hebben over kunst in de zorg, waar u straks in de uitzending nog veel meer over gaat horen. Je zou willen dat er in de zorg beleid is om het met kunst te doen, voor die omdraaying. Maar met de steeds groter wordende groep ouderen die zorg nodig heeft en de steeds kleiner wordende groep die die zorg kan leveren, is het al een hele kunst om überhaupt nog iets met beleid te doen. In mijn werk als manager van een beschermde woonvorm voor ouderen met een psychiatrische aandoening kom ik op dagelijkse basis mensen tekort die de basiszorg moeten leveren. Ik kan wel een beleid gaan maken om het met kunst te doen, maar voorlopig komt het team niet verder dan kunst en vliegwerk. Is het dan 1 groot tranendal? Nee, gelukkig niet. Dankzij al die jaren zwalkend beleid en bezuiniging van een regering die weinig op heeft met zorg, laat staan met kunst, is de zorgsector nogal spitsvondig geworden. Fondsen worden aangeschreven, dagbesteding wordt breed ingezet, subsidies worden aangeboord en samenwerkingen worden aangegaan. Dankzij slim beleid van Cordaan, zou me niks verbazen als de volgende gast daarachter zit, hebben mijn bewoners het afgelopen jaar bijvoorbeeld een semi-permanente expositie van een buurkunstenaar in de gang hangen. En wordt met de hulp van vrijwilligers geregeld dat mensen met creatieve ambities hun kunstzinnige innerlijk kunnen uiten of eens een museum kunnen bezoeken. Als de omstandigheden tegenzitten, en dat zitten ze, dan moet je soms een risico nemen, grenzen opzoeken en een beetje onbezonnen zijn. Het is natuurlijk altijd de kunst om het met beleid te doen. Maar soms moet je maar gewoon vertrouwen op je magic touch.
Dankjewel, Nienke. Wat een mooie column. En het past helemaal uiteraard bij het onderwerp van nu. Welkom, Elisa Perez. Ik hoor geen microfoon die open is. Kan dat zijn? Kun je iets zeggen?
Dankjewel.
Nee, ik hoor geen microfoon die open is. Nou, ik introduceer het wel even. Ergens is het best wrang, toch ergens, dat het zo moeilijk is om kunstensubsidies te krijgen. En dat het blijkbaar in de zorg wel lukt. En gelukkig maar.
Ja, ja. Oh, nu hoor ik inderdaad dat mijn stem aanstaat. Ja, bedankt dat ik hier vandaag mag zijn. Je geeft aan dat het wrang is dat het... Ja,
ja nee, ik ben blij dat er is. Maar het is opvallend dat het zo moeilijk is subsidies te krijgen in de kunsten. En dat het in de zorg gelukkig wel gaat. Heeft dat iets te maken met het maatschappelijk verantwoord kunnen moeten zijn tegenwoordig van een kunst? Of heeft het meer te maken met een terecht tekort in de zorg aan kunst?
We werken binnen Cordaan veel met inderdaad het aanvragen van subsidies voor specifieke projecten. Terwijl we eigenlijk het liefst zouden willen zien dat het aanbod van kunst en cultuur binnen zorg en welzijn volledig is ingebed in beleid, zoals net al mooi gezegd werd.
Ja.
Maar ook in de dagelijkse gang van zaken. Op sommige locaties is dat ook al zo. Maar op sommige locaties ook niet. En als je iets extra's wilt, dan is daar vaak wel extra budget voor nodig. Dus dan doen wij inderdaad aanvragen voor subsidies.
En hoe moet je dat per project doen? Per project apart subsidie aanvragen?
Vaak wel, ja. En dat kost mega veel tijd. En dat is ook best een vak apart.
Ja.
We proberen wel heel erg ook binnen de organisatie te kijken op wat voor manier je een soort basisgelden daarvoor al apart kan zetten.
Dat scheelt een hele hoop tijd ook.
Klopt, ja.
Want het zit echt heel goed doortimmerd in elkaar. Hè? Het zijn volwassen projecten die jullie doen.
Ja, misschien kan ik daar inderdaad wel wat meer over vertellen. Want ik ben zelf 3 jaar geleden begonnen bij Cordaan. Ja. En ik ben toen gestart samen met mijn collega Madelon van Riel met een inventarisatie maken van wat er allemaal is op het gebied van kunst en cultuur binnen het grote Cordaan. Want om je een beetje een beeld te geven, we hebben 6000 collega's.
Nee, zo groot, ja.
2500 vrijwilligers ook die betrokken zijn. En een stuk of 20 tot 25.000 Amsterdammers waar we zorg aan leveren. En er waren heel veel mooie initiatieven op het gebied van kunst en cultuur binnen dat grote Cordaan. Maar het was nog niet echt goed inzichtelijk gemaakt.
Ja.
Dus dat zijn we eerst gaan verzamelen. Want als je dat overzicht hebt, kan je ook zien, nou, wat werkt er dan en waarom werkt dat? En hoe kunnen we dan ook zorgen dat dat mooie aanbod ook voor andere Amsterdammers toegankelijk wordt?
Leefden er ook, waren er veel initiatieven die daar een beetje onder de radar zitten?
Absoluut,
ik associeer kunst in zorg vaak ook een beetje met goed bedoeld geklooi met prinsstiften.
Dat mag er ook zeker zijn, ja. We zien het altijd als een soort waaier van aanbod in de stad.
Ja.
Dus je hebt creatieve activiteiten bij Huizen van de Wijk. Je hebt samenzinggroepen. Voor mensen zonder een zorgvraag. Je hebt allerlei mooie initiatieven bij wijkplekken en wijkateliers. Maar op het moment dat je een iets zwaardere zorgvraag krijgt en meer begeleiding nodig hebt, heb je ook heel veel plekken in de stad, zoals dagbestedingsplekken, waar inderdaad helemaal losgegaan wordt met pritstift.
Ja.
Maar je hebt ook een groep mensen die een zorgvraag heeft en bepaalde artistieke ontwikkelkwaliteiten. En die wil je eigenlijk ook faciliteren. En dan kom je eigenlijk binnen kunst en zorg terecht.
Ja. Je had het net over een galerie waar je was.
Klopt, ja. Ja, binnen Cordaan hebben we dus verschillende kunstlocaties. We hebben een theaterlocatie, Theater Lebel. Maar we hebben ook een eigen atelier en galerieruimte. Outsider Art Gallery en Atelier. En vandaag mocht ik vanuit de betrokkenheid bij onze Outsider Art Gallery op bezoek bij een collega-atelier in Almere Haven, de Witte Olifant. En het was echt fantastisch om daar te zijn. Er werken een stuk of 30 kunstenaars elke dag aan het ontwikkelen van hun kunstenaarschap. En er werken dan ook werkbegeleiders die daarin ondersteunen. En met heel erg veel verschillende materialen. En er waren een paar kunstenaars die daar al jaren werken. En ik kon er zelf ook heel erg goed laten zien wat de ontwikkeling van hun werk was en waarom het voor hen belangrijk is om daar elke dag of een paar dagen per week te kunnen zijn.
Wat mooi zeg. En hoe is de Outsider Art Galerie anders dan bijvoorbeeld Beeldend Gesproken? Is daar verschil in?
Ik denk dat er heel veel raakvlakken zijn. Het kan zo zijn dat de doelgroep iets verschilt, maar ik denk dat daar ook overlap in is. En ik denk dat we heel erg ook hetzelfde doel voor ogen hebben. Namelijk dat op het moment dat jij je wil ontwikkelen in jouw kunstenaarschap, en je kan misschien moeilijk zelf een podium creëren.
Ja.
Dat er dan plekken zijn zoals Beeldend Gesproken en Outsider Art Galerie om je daarin te ondersteunen. Zodat het eigenlijk voor iedereen toegankelijk is die behoefte heeft om zich daarin verder te ontwikkelen.
Wie als het gaat om het inzetten van kunst en zorg, moeten er nog overtuigd worden?
Best nog wel veel mensen helaas.
Ja.
Ik denk dat ik één keer in zoveel tijd iemand ontmoet die dan zegt, ja, mijn cliënten hebben niks met kunst. Of nee hoor, kunst, dan ik heb niks met Rembrandt, wat moet ik daar nou mee? En dan probeer ik altijd uit te leggen, maar ja, kunst is meer dan Rembrandt. Kunst kan ook zijn dat je herinneringen ophaalt aan bepaalde gerechten die je in je jeugd hebt gegeten.
Of mensen die dementeren, die liedjes horen en helemaal
muziek
opbloeien.
Zeker, is ook natuurlijk onderdeel van de kunsten. Dus je kan het op zoveel manieren inzetten eigenlijk, dat er voor iedereen altijd wel een passende optie is.
Ja, ja.
Ja.
En zijn er verschuivingen te zien binnen zorgorganisaties waar het gaat om het inzetten van kunst?
Nou, ik denk wel, want het ging natuurlijk net ook over de vergrijzing en het soort zorginfarct dat daarbij hoort, het korte aan medewerkers. Ja, ik denk juist door inzet van kunstenaars met een andere achtergrond, dat je ook daarmee tegemoet kan komen in het tekort aan zorgmedewerkers. Niet dat de kunstenaar wondverzorging op zich kan nemen.
Ja.
Maar wel een stuk bijdragen aan mentaal welzijn, welbevinden. En gewoon zin hebben in het leven en nieuwe dingen leren. En op die manier anders kan aansluiten dan wij vanuit de zorg kunnen doen.
Kun je iets vertellen van jouw werk als projectleider? Want je moet heel veel partijen met elkaar verbinden, samenbrengen.
Ja, ik vind het heel erg leuk om hier vandaag te zijn met Burennetwerk. Want daar heb ik vroeger gewerkt.
Yes.
En vanuit die rol eigenlijk kwam ik tegen dat er heel erg veel thuiswonende Amsterdammers zijn met een bepaalde vraag. Inderdaad zoeken naar een antwoord eerst binnen formele zorg. Soms, dat paste dan niet. Dan kwam het bij informele zorg terecht. Kon soms wel een vrijwilliger gevonden worden. Maar soms paste dat ook niet helemaal. En dat zijn dan meer de kunstvragen. Bijvoorbeeld iemand die graag accordeon wilde spelen. Ja. En toen dacht ik, daar moet toch iets voor bedacht worden. En toen startte ik bij Cordaan. En toen kreeg ik eigenlijk de ruimte om te zoeken naar een antwoord op die vraag. En hebben we het Ambulant Kunstteam ontwikkeld. Dat is specifiek voor thuiswonende Amsterdammers met een zorg- en kunstvraag. En die mogen dan zelf uit een lijst van 60 kunstenaars een kunstenaar kiezen om elke week mee aan de slag te gaan.
Ja, dat betekent voor de cultuuraanbieders, de culturele sector, die jullie daarbij betrekken, een heel ander soort opdrachtgeverschap.
Ja, klopt.
Is de sector zich daarvan bewust? Ik bedoel, welke verschuivingen zie je daar?
Ja, de culturele sector is zich er zeker van bewust dat ze iets moeten met welzijn en gezondheid. En inclusie. En toegankelijkheid. Mm-hmm. Alleen wij merken wel vanuit de zorg dat ze vaak pas op een te laat moment betrokken worden. Dus dan is er al een heel projectplan geschreven vanuit de culturele instelling. En dan bellen ze ons op van we zoeken nog een groep mensen met een bepaalde beperking. Want daar hebben we het voor bedacht.
Een blik beperking over.
Ja. En dan zeggen wij altijd nee. Ja. We doen het in co-creatie. Ja,
dat is dat klinkt een beetje als een oude lul, maar dat is toch wel een nieuw verschijnsel. Want ik herken volstrekt wat jij vertelt, maar een aantal jaren geleden, dan had je soms binnen een instelling wel iemand die wel iets had met kunst, maar het moest vooral van A tot Z zijn uitgedacht en begeleid en in elkaar gezet. En dan kon er ergens wel een ruimte worden geopend waar dat dan even mocht zijn. Ik denk dat je in die erfenis een beetje zit nu.
Wij werken wel binnen het programma Kunst en Zorg dan helemaal andersom. Dus alleen maar als er een behoefte is bij de Amsterdammer met een zorgvraag op het gebied van kunst en cultuur, dan gaan we aan de slag. En we gaan niet inderdaad extern aanbod opdringen. Terwijl het soms ook wel mooi is om te laten zien wat er kan. Maar we werken wel echt altijd vanuit de wens van de deelnemer.
We gaan dadelijk nog even verder praten en gaan even luisteren naar muziek. Karin Bloemen, Zuid-Afrika.
Ons heen half jaar in Nederland geweest. Bij ons slagman Peter in ons koosse stress. Ons hechtgenoot, ons vier al die dagen zijn feest. Ons hen om niet in zo'n schoonland geweest. Oran woont die luider in de eigen wijs. Die arms woont bij die arms. Die rijkers bij die rijkers. Die Marokkaanders en die Turklui. Die mogen alles voor. Ons vind Nederland, man lui, vloek s'ochtends in die file, andere man lui stijf. Terwijl die vrouwen met die kinders keurig in die Duitsland blijven. Ons echter lief begrijpt die één ding niet, die huis die blijft van mijn lijf. Apart, het is een schone zoon.
Prachtige Zuid-Afrika, geschreven door Jeroen van Merwijk en later uitgevoerd door Karin Bloemen. Bij mij in de studio heb ik nog steeds aan tafel zitten Elisa Perez van Cordaan. En natuurlijk ook Wilma van den Akker, die we straks wat uitgebreider gaan leren kennen. Want dat brengt ons natuurlijk ook bij literatuur en zorg. Ik denk dat je best kunt stellen, mensen die in zorg verkeren hebben wat meegemaakt. Maken op dit moment wat mee, misschien hun hele leven wel. Zijn jullie bezig met literatuur bij Cordaan?
Ja, absoluut. Op verschillende manieren. Ik stipte net al kort het ambulant kunstteam aan, waarbij dus een thuiswonende Amsterdammer met een zorgvraag een kunstenaar kan uitkiezen.
Ja.
En dat zijn ook wel eens schrijvers die uitgekozen worden, waarbij er dan gewerkt wordt aan een levensverhaal. Of aan een stuk tekst, wat bijvoorbeeld nagelaten kan worden aan de mensen die achterblijven als iemand in de laatste levensfase zit. Dus daar werken we zeker mee.
Over 2 weken hebben wij Stichting Komma hier in de uitzending. Die doen dat een beetje, hè? Die schrijven levensverhalen op van mensen die gaan overlijden. Werken jullie daarmee samen?
Nee, niet met Stichting Komma direct, maar wel met verschillende schrijvers die dan inderdaad binnen het ambulant kunstteam aangesloten zijn. En het zijn allemaal ook betaalde krachten. Vind ik wel belangrijk om erbij te zeggen, want we hadden het net over informele zorg. En dit zijn dan professionals die vanuit ZZP-schap inderdaad betaald worden.
Wilma van der Akker, jij bent zo'n professional.
Ja, dat klopt. Dus ik zit hier ook met gespitste oren. Ik vind het heel boeiend. Ik heb zelf ook een hulpverleningsachtergrond, maar ik schrijf tegenwoordig en ik geef ook schrijfworkshops en cursussen. En ik merk dat heel veel mensen die vorm van expressie ontzettend fijn vinden.
Ja, mooi. Ja.
Omdat als jij bijvoorbeeld iemand heeft die zijn levensverhaal graag wil leren opschrijven en je zou Wilma aan hem of haar koppelen, er moet wel iets van een vertrouwensband ontstaan. Hè?
Klopt, ja zeker.
Hoe pak je dat aan?
Nou, meestal gaan we eerst op kennismaking bij iemand thuis en dan vragen we inderdaad, waar ligt jouw behoefte of wat is jouw idee? En dan leggen we de lijst met kunstenaars, dus ook schrijvers, voor. En dan pikt iemand er zelf iemand uit. En dan kijken we altijd of je dan eerst, of er bijvoorbeeld een zorgcollega bij aanwezig is, of een naaste, mantelzorger, buurman of vrouw, bij de eerste kennismaking. En dan merk je dat, omdat het wekelijks contact is, dat zo'n vertrouwensband toch best wel snel opgebouwd is.
Ja, ja.
Wat wel anders is dan dat je een heel levensverhaal over iemand schrijft, is dat onze kunstenaars iemand dan echt helpen in het zelf opschrijven.
Zelf schrijven.
Dus jij waarschijnlijk ook zo doen.
Ja, precies.
Waar begin je dan, Wilma?
Dat kan bij heel veel dingen zijn. Maar waar ik heel vaak mee werk, dat zijn de zintuigen. Dat je mensen een geur aanbiedt. Geuren zijn heel sterk in het oproepen van herinneringen, waardoor je ook meteen weer in een bepaalde situatie bent. Ja. En zo zijn er allerlei manieren om iemand te prikkelen om iets op te gaan schrijven. Ja,
ja zeker. Ja. Ik moet ook denken aan een koppeling van afgelopen jaar, waarbij een vrouw in haar laatste levensfase inderdaad aan de slag ging met het zelf schrijven van haar levensverhaal. Mm-hmm. Onder begeleiding van een van de kunstenaars. En ze had allerlei vragen omdat ze daarmee bezig was. Dus toen heeft ze voor het eerst sinds 10 jaar weer contact gezocht met haar moeder. Dat contact was verbroken. En in die laatste paar maanden is dat contact weer aangehaald. En heeft ze ook haar kinderen meer betrokken bij haar moeder. Dus die gezinssamenstelling die veranderde. En die band werd heel erg aangetrokken. En ik denk dat is wat dat kunst kan doen.
Ja, dat is prachtig. Stichting Walk of Life, die ken je misschien ook wel. Die hadden vorig jaar in de uitzending. Zwanine Sierenburg heette de initiatiefnemer daarvan. Zij is pastoor van Drugspastoraat Amsterdam. En ze geven mensen die geen netwerk hebben en gaan overlijden een mogelijkheid een levensverhaal achter te laten. En zij vertelde eigenlijk precies wat jij vertelt. Dat door dat geschreven woord ook gewoon families weer bij elkaar komen. Mensen die elkaar door ruzie of whatever 25 jaar niet hebben gezien.
Ja wat goed. Ja. Ja.
Een stuk tekst is vaak zoveel meer dan alleen maar die woorden die op papier staan. Er zit vaak zoveel onder en achter. En is ook de kunst om daar dan de kracht uit te halen. Mm-hmm. En aan te moedigen dat iemand vertelt wat er positief is ook. Ja. Groei, ontwikkeling. Ja, ondanks de trieste omstandigheden. Ja. Ja.
En ook wat er, ik denk dat is wat je in alle activiteiten ziet die je binnen kunst en zorg ontplooien. Dat je heel erg de focus hebt op wat er wel kan.
Ja.
In plaats van op wat er niet meer kan. En soms ontdekken mensen dan dingen waarvan ze nooit dachten dat ze het konden.
Ja. Ja.
Maar doordat je iemand serieus neemt en met aandacht inderdaad luistert en samenwerkt, dan kan je daar heel erg in groeien nog. Ik moet ook denken aan samenwerking die we een paar jaar geleden hadden met een groep spoken word kunstenaars binnen het Dementees Care Spoken Word, heette dat project.
Ik heb de site gezien.
En toen zijn spoken word kunstenaars aangesloten bij ontmoetingsgroepen met ouderen met dementie.
Mooi.
En op basis van de letterlijke taal van deze ouderen hebben zij nieuwe spoken word ontwikkeld. En dat is dan weer in de ontmoetingsgroepen gedeeld.
Dat
was ook zo mooi qua intergenerationeel contact. En ook de kwaliteit van het spoken word was gewoon heel hoog. En dat is nog steeds, als ik dat wel eens aan mensen laat zien, dan zit iedereen met kippenvel naar te luisteren.
Ja, kan ik me zo goed voorstellen. Ja.
En Wilma, als je iemand helpt een levensverhaal te schrijven, let je dan heel erg op de esthetiek van een zin? Of is het echt meer een documentaire manier van verhalen schrijven?
Ik denk dat in de beginfase is het altijd belangrijk dat iemand zich vrij voelt om op te schrijven of te vertellen wat hij wil. Hij of zij wil. Dus dat is een aanmoediging om vooral ook niet de kritische ik, de esthetische ik, van het is niet mooi, het is niet goed, om die vooral even in de hoek te parkeren.
Ja, ja.
Dat is pas in een latere instantie belangrijk, dat je iemand helpt om nog wat verbeteringen. We noemen dat dan een beetje poetsen en schaven en zo. Maar de vrijheid voelen om je uit te drukken, dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. Of van jong en oud.
We gaan het er dadelijk nog wat uitgebreider over hebben. Ik wil intussen, Elisa, jou hartelijk danken. Blijf vooral zitten en doe daar gezellig mee in het gesprek nog. Elisa Perez van Cordaan. En we gaan even luisteren naar muziek. Jenny Arian, Amsterdams Parfum.
Ik leef op Amsterdamse lucht vanaf mijn vroegste kindertijd. Ik raak het Amsterdams parfum, zelfs in mijn dromen zelden kwijt. Die geur van olie, teer en touw, van uitlaatgas en duivenstront. En zelfs als het een beetje waait, de adem van de havenmond. Mijn Amsterdam, mijn wereldstad, ik ruik haast altijd jou erbij. Tot in de verste vreemde toe, mijn eigen stinkstad aan het ei. Mijn Amsterdam. Zo'n avond in de late herfst, als ik gelukkig en alleen een rondje langs de grachten maak en niets dan nevel om me heen, terwijl op ieder woonschip weer een kromme schoorsteen dapper rookt, dan krijgt de mist de scherpe geur van kacheltjes op hout gestookt. Mijn Amsterdam, mijn warme jas, ook als de winter kou me bijt en alle nachten donker zijn, dan walm je van geborgenheid. Geen stad die zo de zinnen streelt, geen stad die zo het hart versterkt, geen stad brengt zo mijn hoofd op hoog, geen stad die zo bedwelmend werd. Mijn Amsterdam, mijn roezemoes, mijn onversneden eerste keus, met veel meer body dan Bordeaux, en Jezus, wat een mooie neus. Mijn Amsterdam.
Oorspronkelijk uit het programma Meisjes uit de Grote Stad met Adele Bloemendaal. Amsterdams Parfum. En deze versie komt uit, de schaap, uit het schaap met de vijf poten. Bij mij in studio is Wilma van den Akker. Elisa Perez is er ook nog gezellig bij. Morgen begint een cursus in Galerie Beeldend Gesproken. Autobiografisch schrijven.
Ja, klopt. Ja. Ja.
En voor 55-plussers.
Ja, klopt. Ja, nou, ik ben daar zelf niet zo heel streng in, maar er is gewoon wel behoefte aan het kunnen schrijven van ja, mensen die wat ouder zijn, hebben ook meer herinneringen.
Ja, dat wilde ik net vragen. Verhalen. Die hebben natuurlijk meer, ja, ja, meer bagage.
Ja, 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 en dan is de kunst ook om daar het aansprekende uit te halen. Want je kan wel zeggen van nou, dit en dit en dat is zo letterlijk gebeurd. Maar heb je dan een leuk verhaal? Of een mooi verhaal? Hè? Het hoeft niet altijd leuk te zijn. Mooi, leuk, grappig.
Ja, maar meer bagage, dat betekent ook dat je ja, veel te vertellen hebt. Ja. Maar niet alles is belangrijk als, ja, als je schrijft. Dan moet je gaan schrappen.
Ja, zeker, zeker. Ja, dat is ook wel iets wat ook weer bij die tweede instantie hoort. Hè? Want het is eerst de kunst om die flow op gang te krijgen, om een hip woord te gebruiken. Maar het is wel belangrijk dat je je vrij voelt en geïnspireerd voelt. En dat je ook het idee hebt van wat ik vertel doet ertoe. Hè? Want we hebben allemaal wel zo'n stemmetje in ons van nou, wie zit daar nou op te wachten? En wat heb ik nou te vertellen? En, nou, ik weet zeker dat iedereen heeft verhalen te vertellen. Of gedichten. Ik ben ook gek op gedichten. En mensen aanmoedigen om gedichten te schrijven. Maar deze cursus, die wordt georganiseerd door Kunst en Dialoog in de Hallen. Is al vol, moest ik er ook nog even bij zeggen.
Ah, nou, dat is heel goed nieuws.
Hij is heel geliefd. Mensen hebben echt ook mij benaderd van wanneer beginnen we weer. Want we hebben vorig jaar ook, ik ben erbij gekomen via Hetty Kleinloog. Ook een Amsterdamse schrijfster en docent.
Ja?
En we hebben vorig jaar hebben we om en om een les gegeven. En nu hebben we twee cursussen. Dus het aanbod groeit ook.
Dezelfde cursus of is het een vervolg?
Ik geef in principe dan nu een cursus voor beginners.
Ja.
Maar ook dat is een heel flexibel begrip. Want het is altijd nieuw wat je opschrijft. En het die gaat dan het vervolg geven. En dat is dan wat later in het jaar.
Want hebben mensen ook, is er ook gêne voor wat ze zouden kunnen opschrijven? Ik bedoel, je maakt veel mee in een leven. Misschien ruzies gehad met mensen. Hoe ga je daarmee om? Zeg je tegen mensen dat ze bijvoorbeeld namen moeten fingeren of anders noemen? Of het net in een andere context plaatsen, zodat mensen niet te achterhalen zijn?
Ja, dat is een hele goeie. Ja. En wat ik zelf ook heb geleerd als schrijver, in het begin wilde ik ook altijd alles precies opschrijven zoals het was gebeurd, maar dat je ook mag liegen. Oh. Dat je dingen mag verzinnen. dat je dingen mag overdrijven of dingen weglaten. En
maar voor drama?
Om het interessanter te maken, maar ook als je denkt dan ik schrijf over mijn familie, om mensen onherkenbaar te maken. Ja, dat is een afweging als je uit het leven gegrepen schrijft, zeg maar.
Want autobiografisch schrijven, dat suggereert dat wat je schrijft, dat wel klopt, toch?
Dat het echt gebeurd is. Ja, klopt. Ja, ik weet nooit of ik hem goed citeer, maar Reve heeft wel eens gezegd, echt gebeurd is niet interessant of is geen excuus. Ja, dat krijg ik soms ook van cursisten. Ja, maar zo ging het. Ja, maar dat wil nog niet zeggen. Ja. Ik breng dat wat tactischer, maar het wil nog niet zeggen dat het een goed verhaal is. En daar kan je dan aan werken om het vaak schrappen. Of veranderen.
Ja. Want stel je, iemand heeft al heel veel thuis gedaan en geschreven. Die komt met een heel boekwerk bij jou aan je bureau. Vol trots. Hoe gaan mensen om met kritiek als dat er dan toch moet zijn?
Ik ga niet tijdens een cursus een heel manuscript te lezen. Dat kan helaas niet. Daar kan ik wel weer privé misschien iets mee. Het gaat echt om tijdens die cursus dat je, het zijn nu 6 lessen, dat je per keer een bepaald techniekje, zoals syntagisch schrijven of associëren, dialoog schrijven. Er zijn allerlei invalshoeken die je kunt toepassen. Het zijn allemaal oefeningen met waardoor je teksten beter worden en waarmee je ook verder aan de slag kan om je verhaal interessanter te maken. Ja.
En we hebben het hier over 55-plussers, hè? Dat is een vrij algemene doelgroep. Zou je dezelfde cursus geven aan mensen met een psychiatrische achtergrond bijvoorbeeld?
Graag. Ja, ik heb al een aantal keren poëzieworkshops gegeven in de psychiatrie en het was heel erg fijn om te doen.
Was dat via Cordaan?
Nee, was niet via Cordaan. Was echt via de GGZ. Ja. Oké. Okay. Daar was een keer iemand bij een workshop van mij in de OBA komen kijken. En die vroeg zich af of het geschikt was voor haar cliënten. Nou, zo is het een en ander aan de rollen gegaan. En het leuke in de psychiatrie is, er zijn altijd mensen die daar gedichten schrijven. En daar ook heel graag mee de boer op willen.
Ja.
En het is zo'n mooie manier van expressie. En ook om elkaar te horen tijdens een workshop. En elkaar ook te belonen of complimenten te geven. Dat is allemaal heel waardevol. Ja.
Nou, als je het gaat voordragen, dat is ook een onderdeel van de cursus, hè?
Voorlezen, voordragen, ja.
Voorlezen of voordragen? Want dat was
dat
meteen
zijn twee verschillende mijn vraag. Dingen. Ja, precies. Ja. Poëzie wordt vaak voorgedragen, maar dat vind ik nogal een deftig woord. We zeggen ook wel eens gewoon een gedicht doen.
Ja,
in zo'n cursus lees je gewoon een stukje tekst aan elkaar voor. Het kan één op één zijn, maar ook in de groep.
Ja.
De meeste mensen vinden dat wel leuk, hoor, om te doen. Er zijn ook wel eens mensen die hebben een heel klein duwtje nodig. Maar de meesten vinden het toch wel leuk om naar buiten te komen met wat ze geschreven hebben. En
misschien ook terug te horen van
wat
van
anderen van vinden. Ja, klopt. Ja, het is heel mooi.
En er is een literatuurteam bij Cordaan, toch? Kunst in de zorg. Hoe werkt dat precies? Ja, we hebben het er net al even over gehad. Maar dat levensvader schrijven, dat past wel perfect bij wat jullie doen.
Ik zou wel op de lijst willen.
Ja, bij deze uitgenodigd. Ja, heel leuk om elkaar vandaag te ontmoeten ook.
Precies. Er
komt zeker nog veel meer uit.
Ja.
Behalve inderdaad het levensverhalen schrijven, werken we ook wel eens samen met de Culturele Apotheek. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar zij organiseren samen leesgroepen.
Oh, leesgroepen.
Ja. En dan merk je ook inderdaad, het is dan elke keer omtrent een ander thema. Ook specifiek voor mensen met dementie ontwikkeld. Ja. En dan ga je met elkaar aan de slag om dat thema. Dan wordt er inderdaad dichtkunst gelezen met elkaar of voorgedragen of gedeeld.
Ja. Een beetje een poëtische wrangheid. Hè? Iemand die met dementie, die laat zich een gedicht schrijft, die kan misschien haar of zijn eigen gedicht over 2 maanden al niet meer begrijpen. Dat is een heel bitter poëtische vergankelijkheid.
Het zou kunnen, maar op het moment dat jij bepaalde teksten opschrijft, dan betekent dat ook dat die vaststaan en dat die teruggelezen kunnen worden. Ja. Dus eigenlijk is het ook een hele mooie manier van teksten en woorden bewaren juist. En dat je ook weer overdragen aan anderen.
Ja. En soms zijn het ook dingen, herinneringen van lang geleden. Of juist heel vaak bij demente mensen. Herinneringen van, ik moet nu aan mijn moeder denken, met wie ik kinderliedjes zing.
Ja, die leidt ook een dementie, hè?
Ja, die leeft dan helemaal op. Dat is iets van lang geleden. En dingen van vanmorgen of gisteren weet ze dan niet meer.
Mm-hmm. Ja.
Maar ik denk dat het heel leuk is aan zo'n project, is dat je met mensen dan de woorden vindt die er nog wel zijn, in plaats van de nadruk te leggen op wat er niet meer is.
Ja. Ja. Ja, we hebben ook vaak dat dan de letterlijke taal van de mensen met dementie opgeschreven wordt.
Ja.
En
ja.
Die taal wordt dan het dementees genoemd, net als een eigen taal Chinees.
Oh, mooi.
En die taal wordt ook bewaard, omdat je dan ook de taal en de mensen serieus neemt daarin. En dat zijn vaak hele bijzondere teksten ook. Ja,
ja, dat heeft een heel eigen karakter, kan ik me voorstellen.
Ja.
Ja, mooi. Ja, heel mooi.
En kan een levensverhaal ook in de vorm van een monoloog geschreven worden?
Ja, waarom niet? Iemand kan inderdaad zijn of haar verhaal vertellen helemaal vanuit zijn eigen ik-vorm, zeg maar. Het hoeft niet, maar het kan zeker. Ja.
Leent een zogeschreven levensverhaal zich voor optreden op een podium? Ik bedoel, zou dat een toneeltekst kunnen zijn?
Ja, dat gebeurt ook.
Natuurlijk.
Ja, ja. Ja. Ik kom bijvoorbeeld wel eens. Ik woon in Noord en dan heb je Noorderwoord. En dan wordt ook wel eens in samenwerking met theatermakers.
Ja.
Wordt een monoloog geschreven. En dan komt er een acteur die die monoloog gaat voorlezen. En
prachtig. Dat is heel mooi als je eigen tekst door een acteur wordt gespeeld. We gaan afsluiten. Morgen begint de cursus in Beeldend Gesproken. Hè, in Hannie Dankbaar Passage.
Klopt.
Dank aan mijn gasten Wilma van den Akker, Elisa Perez en Julia Eimker. Dank aan Michiel de Beer voor de techniek en Janine en Nienke voor agenda en mededelingen en de column. Volgende week in de uitzending Deborah Lauria en Merel van Wetering van Cliëntenbelang over Amsterdam Vitaal en Gezond. Tot volgende week. En tot ziens.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.